We gaan vanavond verder met de eerste Thessalonicenzenbrief. Eén Thessalonicense hoofdstuk 1 en dan vanaf vers 4 tot en met 10. Vers 4 tot en met 10. Misschien is het nog goed om voor de samenhang op bij vers 2 te beginnen. Wij danken God altijd voor u allen wanneer wij u gedenken bij onze gebeden. Onophoudelijk gedachtig aan het werk, uw geloof, de inspanning uw liefde en de volharding uw hoop op onze Heer Jezus Christus, met het oog van onze God en Vader. Immers dat gij, door God geliefde broeders, verkoren zijt, weten wij, omdat onze evangelieprediking niet slechts in woorden tot u gekomen is, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in grote volheid. Gij weet trouwens hoedanigen wij bij u geweest zijn om uwentwil. En gij zijt navolgers geworden van ons en van de Here. En gij hebt het woord onder zware verdrukking met blijdschap des Heilige Geestes aangenomen, zodat gij een voorbeeld geworden zijt voor alle gelovigen in Macedonië in Achaïe. Want uit uw midden heeft het woord des Heren weerklonken, niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar allerwegen is uw geloof dat zich op God richt bekend geworden, zodat wij daarvan niets behoeven te zeggen. Want zelf verhalen zij van ons hoe wij bij u ontvangen zijn en hoe gij u van de afgoden tot God bekeerd hebt, om de levende en waarachtige God te dienen en uit de hemelen zijn Zoon te verwachten die uit de doden opgewekt heeft. Jezus, die ons verlost van de komende toren. Tot zover dit hele mooie stukje uit de Thessalonicenzenbrief. Paulus noemt de broeders die hij hier schrijft, en als hij hier spreekt over door God geliefde broeders, dat heb ik u wel eens meer verteld, dat woordje broeders, adelfos staat er, daar worden zowel broeders als zusters mee bedoeld. In het Duits heb je daar het woordje geschwister voor, het is aan de familie van God, het gezin van God, en het is het mooi dat Paulus hier schrijft aan de geliefde broeders, door God geliefd. Geweldig dat je dat mag weten. En ja, het is heel mooi dat God deze mensen zo ontzettend lief heeft. God heeft zijn liefde geopenbaard door zijn Zoon te zenden, dat weten we. Maar ook is het heel mooi om te zien dat God zijn liefde aan deze mensen heeft geopenbaard door Paulus naar hen toe te zenden. Paulus is naar hen toegegaan met Silas en met Timotheus. En dan staat er een heel wonderlijk woordje. Want er staat in dat vierde vers dat deze door God geliefde broeders verkoren zijn. Nou, dan zou je dus kunnen denken van, zou God nou mensen uitkiezen en dan andere mensen als het ware links laten liggen? Zou God dan een soort voorbestemming hebben met bepaalde mensen? Nou, op de een of andere manier probeert Paulus hier duidelijk te maken dat toen hij in Thessalonica kwam, dat hij zo bijzonder gemerkt heeft dat God daarbij was. Dat God als het ware een soort, ja, je kan zeggen, een opwekking gaf daar in Thessalonica. En daaruit concludeert hij, God had een plan met jullie leven. God had een plan met Thessalonica. Je hebt dat in het verleden ook wel eens gezien, dat er een bijzondere opwekking ergens was en dat God een land bezocht. Ik heb het wel eens meegemaakt toen ik studeerde in Duitsland. Toen was er een enorme opwekking onder een volk. Het Koreaanse volk. En dat is heel wonderlijk. Dat was een volk, Koreaanse verpleegsters die in Berlijn werkten, die werden aangeraakt door Gods geest. Maar ook Koreanen in Zuid-Korea werden aangeraakt. God bezocht een volk. God bezoekt soms een stad. Dat heeft hij wel eens gedaan in Putten. waar een geweldige opwekking kwam. En dat gebeurde hier ook in Thessalonica. Paulus zegt achteraf, nou, dit is door God gepland. Dit is zo'n wonderlijk iets is dat geweest. Ik heb in mijn leven ook wel eens bepaalde momenten, bepaalde gebeurtenissen gehad, waarin ik nog meer ervaren had dat God daar op zo'n bijzondere manier aanwezig was. Dat God dat moment uitgekozen had om een bijzonder werk te doen. En dat is hetgeen wat hij hier bedoelt, dat God u verkoren heeft voor een heel bijzonder werk van God daar in Thessalonica. En dat wist hij daaraan. Hij zegt er ook heel duidelijk in dat stukje aan het einde van vers 4, dat gij verkoren zijt, dat weten wij. Dat weten wij omdat toen wij met de boodschap bij jullie kwamen, toen wij met het woord van God bij jullie kwamen, dan bleef dat woord van God wat wij verkondigden, dat bleven niet alleen woorden, maar God gaf daar zoveel kracht aan. God gaf daar de Heilige Geest aan, om maar zo te zeggen, want hier staat dat, hè? Ik ben niet alleen in woorden naar jullie toegekomen, zegt Paulus, maar in kracht, in Heilige Geest en in grote volheid. Dat zijn drie kenmerken van een opwekking. Soms kan je een preek aanhoren en dan zeg je, wat waren het mooie woorden. Maar het had totaal geen uitwerking. Kent u dat een beetje? Soms kunnen mensen hele mooie woorden zeggen, maar er zit geen kracht in. En die kracht, die ligt niet in de woorden, maar die kracht die ligt in God die aan dat woord zijn kracht verleent. Als je bijvoorbeeld Spurgeon had. Spurgeon die moest eens een keertje in de Music Hall in Engeland de microfoon testen. Nou, hij stond daar op de preekstoel en hij zei, nou, ik zal de microfoon eens testen. En hij zei, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Zo zei hij dat. Nou, dat zei hij gewoon om de microfoon te testen. Maar er zat iemand in die kerk of in die hal en die hoorde dat. En die woorden die hebben hem zo getroffen. Die man is tot bekering gekomen. Zie je wat het woord, als God aan zijn woord een bijzondere kracht verleent. Nou, dan kun je daaruit concluderen dat God een bijzonder plan heeft. He, dat God dat moment of die plaats uitverkoren heeft. Om zijn werk, om zichzelf te manifesteren. Nou, dat bedoelt Paulus, dat Paulus zo gemerkt heeft dat toen hij dat woord verkondigde, dat God daar zoveel kracht aan gaf. En er staat dat het in de Heilige Geest was. En dat Paulus gewoon merkte, zoals er staat in de Bijbel, en het is heel mooi als je dat als voorganger ook merkt in de prediking, dat je op een gegeven moment gaat ervaren dat, ja, dat Gods geest je de woorden gaat geven. En zoals er ook in de Bijbel staat, dan hoef je niet zorgen te maken wat jij zult zeggen, maar de geest van God zal door je heen spreken. En dat je dan na afloop van iemand hoort die zei, nou, dit was Gods stem die ik gehoord heb, hè? Het is de geest van God die dan gaat spreken. En dan staat er als derde, dus de eerste is wat er in vers 5 genoemd wordt, het is kracht. In dat woord zit kracht. Ten tweede, het is het woord van de Heilige Geest. Gods geest is aan het werk, Gods geest is aan het spreken. En ten derde staat er, het was in grote volheid. In de Statenvertaling wordt hier het woordje gebruikt in zekerheid. Of met andere woorden, het is een woord met beslistheid, met vastheid. met, je zou ook kunnen zeggen, het was een woord waar je absoluut niet aan hoeft te twijfelen. Het is zo. Een woord van gezag, zou je kunnen zeggen. En dat is, ja, dat is het mooie van wat je van de Heer Jezus kunt horen, kunt lezen. Dat als Jezus sprak, dan was het een toespraak met gezag, beslistheid. Daar hoef je absoluut niet aan te twijfelen. Nou, op zo'n manier zijn Paulus, Silas en Timotheus daar in Thessalonica aangekomen. En vanaf het eerste moment dat Paulus daar in Thessalonica kwam, merkte hij dit. Dat God zo krachtdadig daar in Thessalonica aanwezig was. Dat is niet altijd zo. Dit had God op een hele bijzondere manier bedoeld. Ik heb dat wel eens verteld van dominee Mieters, die in Apeldoorn grote opwekkingen meegemaakt heeft. En tentsamenkomsten die door koningin Wilhelmina zelfs geopend werden. En dat honderden mensen tijdens een tentsamenkomst tot geloof kwamen. En toen ik aan dominee Mieters vroeg van, en hoe is het nou ontstaan? Hij zei, het was er ineens. Het was er ineens. God bezocht Apeldoorn. Nou, en dat is de soevereiniteit van God, hè? En daarom denk ik wel, dat wij zijn soms zijn mensen aan het denken om allerlei voorwaarden te scheppen om een opwekking te krijgen. Maar dat werkt niet. Ik weet al, toen in de tijd was er een opwekking in Amerika, in Canada. Ik denk in de jaren 70 zo'n beetje. En toen hebben ze geprobeerd met geestelijk ontwaken, toen in die tijd die opwekking, met dominee op broeder Kits en met een aantal andere Fijker ter Velde, die opwekking vanuit Amerika te verplaatsen naar Nederland. Nou, het werkt een klein beetje, maar lang niet zoals in Amerika. In Amerika was het ontstaan door een tweeling die overal kwam en had hij die afterglow meetings en dan ging het maar door naar de samenkomst, gingen de mensen niet meer naar huis, ze bleven gewoon en dan het gloeide helemaal na zo'n samenkomst. Nou, en toen zijn ze daar geweest en toen dachten ze, nou, dat moeten we in Nederland ook hebben. Even geprobeerd een paar jaar, maar het lukte niet. Nou, en dat is nou het wonderlijke werk van God, hè? Dat kun je niet, hè, wat ook in Johannes 3 zegt, de wind waait waarin die wil. Je kunt dat niet leiden. Dat doet God zoals hij dat wil. Nou, en dat gebeurde hier in Thessalonica, waar God deze stad zo bezocht heeft. En weet je, dan staat er ook zo prachtig dat Paulus zegt, en wij weten, jullie weten, hè, wij weten hoe wij, ja, wat hier staat in vers 5. Wij weten, daar begint vers 5 mee, dat God hier aanwezig was. En dan staat er iets verderop, en gij weet hoe wij bij jullie geweest zijn. Jullie weten hoe wij bij jullie kwamen. En dan staat er aan het einde van vers 5. Gij weet trouwens hoe danigen wij bij u geweest zijn om uwentwil. Nou, hoe zijn ze daar dan geweest? Hoe hebben ze die mensen dan ontmoet? En waar begon het mee? Ik denk een van de sleutels ligt in vers 8 van het volgende hoofdstuk. Hoofdstuk 2 vers 8. Hoe zijn zij daar naartoe gekomen? Ze zijn daar niet zo naartoe gekomen van, oké, we zullen jullie wel eens eventjes vertellen wat er in Jeruzalem gebeurd is. We gaan hier eens eventjes de Joden overtuigen dat Jezus de Christus is. Nee, er staat in vers 8 van 2 Thessalonicenzen 2, daar staat, zo waren wij in onze grote genegenheid voor u. Bereid u niet alleen het evangelie Gods, maar ook ons eigen leven mee te delen daarom dat gij ons lief geworden waart. Hier begon het mee. Toen Paulus, Silas en Timotheus daar in Thessalonica kwamen ze in een gemeenschap met mensen die ze helemaal niet kenden. waren voor hen onbekende mensen. Maar God had zoveel liefde in het hart van Paulus, Silas en Timotheus gegeven, dat ze die mensen zo lief kregen. En dat ze niet zomaar afstandelijk hen dat evangelie brachten, maar ze hadden deze mensen, ja, ze hadden zo, ik vind het zo mooi dat die staat, ze hadden grote genegenheid voor deze mensen. En mensen, Thessalonica was niet een brave stad hoor. Thessalonica, wat ik u de vorige keer verteld, lag in een baai aan de Egeïsche Zee, dus die tussen Griekenland en Turkije ligt. Daar was een grote havenstad was dat. En u weet waarschijnlijk wel wat zich altijd in zo'n haven afspeelt. Griekenland was een zeer goddeloos land in die tijd. Heel veel seksuele losbandigheid. Heel veel onreinheid. Heel veel afgoderij. En deze mensen die waren zo in de afgoderij weggezakt. En Paulus kwam er en... Ja, weet je, het is eigenlijk... Ik denk misschien hetzelfde als wat hier Jezus kende toen hij de mensen voor zich zag. Dan zei hij, werd met ontferming bewogen. Paulus kwam in Thessalonica met grote genegenheid. Dat was wel hetgeen wat hieraan vooraf gegaan is. En met grote liefde, met grote genegenheid heeft hij hier het evangelie mogen verkondigen. Met grote liefde, met offervaardigheid om zichzelf op te offeren daarvoor. En het gevolg, ja, dat zie je dan ook heel duidelijk in het zesde vers. In het zesde vers staat, en gij zijt navolgers geworden. Maar daar staat er zo mooi, gij zijt navolgers geworden van ons en van de Heere. Ik denk dat het leven van Paulus, de manier van optreden, net zo belangrijk waren als het woord wat ze verkondigden. Zijn hele leven. En dat staat ook letterlijk. Ik heb niet alleen het woord verkondigd, ik heb mijn eigen leven verkondigd. Paulus was daar een levend getuigenis. En dan staat er, ze zijn navolgers geworden van Paulus. Ze wilden op die Paulus gaan lijken. Die Paulus die in zijn optreden zo'n voorbeeld was en zo'n vrede en de vrucht van de Heilige Geest zo uitstraalde. Nou, dat komt hier zo duidelijk in naar voren, dat navolger van Paulus en daardoor natuurlijk ook een navolger van de Jezus, want Paulus was ook een navolger van de Jezus. En dan staat er, dat is het eerste, ze zijn navolgers geworden. En ten tweede staat er, en gij hebt het woord onder zware verdrukking, een andere vertaling, onder zware druk of tegenstand, hebben jullie dat woord aangenomen. We weten hoe dat nu gaat. De vorige keer heb ik al gezegd, daar in Thessalonica was een Joodse gemeenschap. In Filippi was ook een Joodse gemeenschap, maar daar hadden ze geen synagoge. Daar kwamen ze bij een rivier bij elkaar om te bidden. In Thessalonica was een Joodse gemeenschap en die was zo groot dat ze zelfs een synagoge hadden. Waar Paulus 3 sabbatten, zoals ik de vorige keer verteld heb, het evangelie uitlegde. En als vandaag iemand in een Joodse familie zich bekeert, dan weten we waarschijnlijk wel hoe dat gaat, hè? Want dan krijgt zo'n persoon in die familie de wind goed van voren. Zelfs zo dat er zelfs families, Joodse families zijn, die een begrafenisceremonie voorbereiden en die persoon gewoon begraven. Wegdoen uit je, weg, ja niet levend begraven, maar gewoon in je gedachten zo'n persoon begraven en zeggen, die is er niet meer voor mij. En wat dat betreft is het best wel heel erg voor, ja, Joden die nu tot geloof komen, die verschrikkelijk, ja, onder druk gezet worden. En dat gebeurt nog steeds in Israël. En toen ook. En hier zie je dus dat, met name toen Paulus begon te prediken in Thessalonica, waren het eerst de Joden. En dat zei ook, het evangelie is een kracht God eerst voor de Jood en dan voor de Griek. En hij begon bij de Joden. En er kwamen heel veel Joden tot geloof. Die zeer zwaar onder druk gezet werden. En toch zeiden ze, dat woord van God is zo krachtig. De Heilige Geest is zo aanwezig. Dit is zo gezaghebbend. Hier kan ik niet meer onderuit. En ze namen dat woord van God aan, ondanks de felle tegenstand die er was. En we weten wat er gebeurd is. Een volkstribunaal wat opgericht werd. Jason die werd uit het huis gesleurd, die de apostelen onderdak verschafte. Er werd een borgtocht betaald. Er was een enorme strijd doordat mensen tot geloof gekomen zijn. Soms denk ik wel eens, als het allemaal te makkelijk gaat, dan. Het is in onze tijd zo makkelijk, hè? Wie leg je iets in de weg? En vandaag is het zo, joh, ben je gelovig? Nou, leuk voor jou. Voor mij niet, hè? Maar juist in die plaatsen, in die landen waar je zo de wind van voren krijgt, zie je deze dingen, deze opwekkingen gebeuren. En dan als derde wordt hier genoemd dat zij een voorbeeld geworden zijn. He, ze hebben dus het woord aangenomen, ze zijn navolgers geworden van Paulus, het woord aangenomen. En dan staat er, zodat gij een voorbeeld geworden zijn voor alle gelovigen daar in Macedonië, daar in Griekenland. Ze zijn tot voorbeeld gesteld. Paulus was zo blij met deze christenen. En we moeten niet vergeten, broeders en zusters, dat dit nog maar een jaar is nadat Paulus voor het eerst in Thessalonica geweest is. Want hij schrijft deze brief uit de Korinthe, uit Korinthië, waar hij daarna gegaan is. Hè. U weet, hij is naar Berea gegaan, toen naar Athene, toen kwam hij in Korinthe, daar bleef hij anderhalf jaar in Korinthe, en vanuit Korinthe schrijft hij deze brief naar Thessalonica. Dus hooguit een jaar na de stichting van deze gemeente zegt Paulus, jullie zijn een voorbeeld geworden voor alle gelovigen. Nou, dat is wel een hele dikke pluim voor deze gemeente. Want daar in Korinthe, daar komt Paulus mensen tegen die zeggen, heb je het al gehoord in Thessalonica? Het woord is uit Thessalonica, er staat, het heeft weerklonken, want uit uw midden, in vers 8, heeft het woord des Heren weerklonken. Het klonk als het ware uit Thessalonica en het ging als een lopend vuurtje door Griekenland heen. En dan gaat het om dat geloof, staat er, het woord, het evangelie is, heeft weerklonken uit uw midden, want allerwegen gaat het over die mensen in Thessalonica, dat zij een geloof hebben dat zich op God richt. En Paulus zegt zo mooi, laat het even lezen in vers 8. Want uit uw midden heeft het woord des Heren weerklonken. Niet alleen in Macedonië en Achaia, maar allerwegen is uw geloof dat zich op God richt bekend geworden. Dus overal waar Paulus kwam, daar in Klein-Azië, zei ze, ja, we hebben het gehoord, wat er in Thessalonica gebeurd is. We hebben het woord gehoord, we hebben hun getuigenis gehoord. En dan zegt Paulus hier notabene aan het eind van vers 8, en zodat wij daarvan niets behoeven te zeggen. Letterlijk staat er, wij komen situaties voor dat wij het evangelie willen verkondigen en dan zeggen ze tegen Paulus, we weten het al, we hoeven niks meer te zeggen, we hebben het uit Thessalonica gehoord, dat wordt hier eigenlijk bedoeld. Dat Paulus op plekken komt waar het evangelie al verkondigd is. Paulus zegt ook later van, ja, dat wil ik eigenlijk niet. Paulus zegt, de Heer heeft mij geroepen om op die plaats het evangelie te verkondigen waar het nog nooit verkondigd is. En nou komt Paulus notabene plekken tegen waar ze het al kennen. Van wie weet je dat dan, zegt Paulus? Ja, Thessalonica. Daar vandaan is het woord hier naartoe gekomen. Dus Paulus zegt van, ik hoef daar ook niks meer te vertellen. Ze weten het allemaal al. Wat een enorm getuigenis daar vanuit Thessalonica. Ze vertellen over jullie komst en jullie werk, hoe jullie hier in Thessalonica geweest zijn. Ze geven een getuigenis van jullie af. Dus ja, op deze manier laat Paulus zien hoe deze gemeente Thessalonica een enorm voorbeeld is. Nou, we sluiten af met dat prachtige vers 9 en 10. Waarin Paulus samenvat wat nou de precieze verandering geweest is in deze gemeente in Thessalonica. Waar wordt over gepraat? Wat is er gebeurd in Thessalonica? Het eerste, vers 9, want zelf verhalen zij van ons hoe wij bij u ontvangen zijn en, dan komt het eerste, hoe gij u van de afgoden tot God bekeerd hebt. Dat is het eerste. Bovenaan staat hun bekering. Hun bekering. Ze hebben de afgoden van Thessalonica achter zich gelaten. De zonde, het bedrog, de seksuele losbandigheid. Ze hebben het achter zich gelaten. Bekering is omkering. Bekering is, u weet ook wel, het heeft verschillende betekenissen. Bekering heeft ook te maken met boete doen, je schuld belijden, tot inkeer komen. Bekering heeft ook te maken met een nieuwe manier van denken, van binnenuit. Je moet je bekeren om je te laten bekeren, om maar zo te zeggen, want dan gaat God je veranderen van binnenuit. Nou, daar begon het mee. Deze mensen in Thessalonica werden gezien als mensen die ineens heel anders waren. Een grote verandering in hun leven. Het tweede, dat staat, ze hebben zich bekeerd en dan staat er aan het einde van vers 9, om de levende en waarachtige God te dienen. Bekeren, waarom? Om te dienen. In het Grieks wordt hier een woordje gebruikt, daar staat om lijfeigenen te worden van God. Dat staat hier letterlijk in het Grieks. Om lijfeigenen te worden van God. Mijn lichaam is van God. Ik ben van God. Ik ben gekocht. En ik wil hem dienen. Hij heeft het voor het zeggen in mijn leven. En het derde. En dat vind ik zo mooi, hè. Dit zijn drie kenmerken van een levende, een Bijbelgetrouwe, een getuigende gemeente, want dan staat er en uit de hemelen zijn zoon te verwachten. Mooi, hè? Ze zijn bekeerd, ze dienen God, en na die paar weken dat Paulus er was, wisten ze al, we mogen omhoog kijken, we mogen hem verwachten. We hebben de afgelopen zondag het een en ander over gehoord. We worden keer op keer geconfronteerd met het feit dat meer dan ooit mogen wij uit de hemelen zijn zoon verwachten. En met name de Thessalonicense brieven gaan over de komst van de Heer Jezus. Op allerlei manieren schrijft Paulus. Elk hoofdstuk van de Thessalonicense brieven, van alle tweede brieven, gaan over de wederkomst van Christus. Het was een, je zou kunnen zeggen, een Maranatha-gemeente. Nou, de gemeente van Thessalonicense was een verwachtingsvolle gemeente. Ze keken uit naar de komst van Jezus. Keken ze uit naar de komst van Jezus en dan staat er, terwille waarvan de hemelen en de aarde brandende zullen vergaan. Keken ze daar naar uit? Weet u, als ik met mijn collega's hier in Enschede bij elkaar kom, met name mijn gereformeerde collega's, die voor hen is de komst van Christus gelijk aan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ja, voor hen betekent dat als Jezus komt, dan zal hij van deze aarde nieuwe hemel en nieuwe aarde maken. En dan, u kent dat wel, hè, vanuit de gereformeerde traditie. Ze weten, en daar willen ze ook niks van weten. Ze weten niets van een grote verdrukking die komt. Ze weten niets van de wederkomst van Christus op aarde om zijn koninkrijk te stichten. Dat hij op de troon van David zal zitten en 1000 jaar. Helemaal niet. Voor hen is de wederkomst van Christus het vergaan van deze wereld en je bent in de nieuwe hemel, nieuwe aarde. Maar deze mensen, die kijken naar wat anders uit. Er staat, zij verwachten hem die uit de doden opgewekt is, waarmee hij laat zien dat hij de dood overwonnen heeft. En omdat hij de dood overwonnen heeft, kan hij ons verlossen van die komende toren. En die komende toren, dat is dat God met zijn oordelen over deze wereld gaat komen. En als u het begin van Openbaring leest, Openbaring 6, waar die periode begint van de grote verdrukking, nou, daar zeggen de mensen, bergen valt op ons en verbergt ons voor de toren van het Lam, want dan begint dat oordeel. Er staat in Openbaring zelfs, als God die dagen niet inkort of afbreekt, dan zou geen vlees behouden kunnen worden. Maar terwille van de uitverkorenen, terwille van Gods plan met Israël, wordt deze periode afgekort tot 7 jaar, grote verdrukking. En dan komt Jezus terug. En het is zo mooi dat hier heel duidelijk staat, Jezus die ons verlost van de komende toren. Als we uitkijken naar de komst van Jezus, kijken we niet uit naar het vergaan van deze wereld. We kijken niet uit naar het oordeel wat over deze wereld komt, maar we kijken uit naar onze verlossing. Onze wegvoering vanuit deze wereld, om voor altijd bij hem te zijn. Nou, dat wist deze gemeente. En later zegt Paulus ook, over al die dingen hoef ik jullie niks meer te vertellen, want dat weten jullie allemaal wel. Ja? Nou, dat was deze Thessalonicense gemeente. En ja, een voorbeeld voor ons als gemeente hier in Enschede. Waar we ook de komende tijd veel van zullen leren van deze gemeente. Goed, tot zover.